Goedemorgen, broeders en zusters. Heel fijn om hier bij jullie te mogen zijn. Zoals jullie kunnen zien, zou ik vanmorgen een stukje willen lezen uit de brief die Paulus schrijft aan de Filippenzen. Maar eerst zou ik ook om een zegen willen vragen. Vader in hemel, dank u wel dat we hier mogen samenkomen, heren, in alle vrijheid. Dank u wel, heren, dat we die prachtige liederen mochten zingen die iets laten zien, heren, van wie u bent, van uw heerlijkheid, dat we u mochten beleiden als onze Heer en u bezingen als de koning van Israël, de koning van de hele wereld. Heren, we willen voor u buigen. Heren, zeker in deze paastijd willen we inderdaad aan u denken, aan uw lijden. Heren, wat u hebt moeten doorstaan om ons te verlossen van de macht van de zonde en van de dood en het oordeel. Dank u wel dat we nu vrij, heren, tot u kunnen komen. Heren, dan bidden we vanmorgen dat u bij ons wilt zijn in het spreken en het luisteren, dat door alles heen uw naam wordt groot gemaakt. Dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Inderdaad, ik zou een stukje willen lezen uit die brief die Paulus schrijft aan de Filippenzen. En misschien weet je het, het is een brief die Paulus schrijt aan, uit Rome, dat is toch de traditionele opvatting, wanneer hij daar in de gevangenis zit. Dat zijn de omstandigheden die u toch even moeten meenemen en waar ik ook nog later op terugkom. Maar toch, als je die brief, misschien ben je ermee vertrouwd, is het een ongelooflijk positieve brief. Geen woord van zelfbeklag. Integendeel. Was misschien het bekendste vers, als je aan de brief van de Filippenzen denkt, was misschien het bekendste vers. Dat is ook eentje. Heel goed. Verblijd u, voilà. 4-4. Als je het even niet ziet, Filippenzen 4-4. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Wees blij. Wauw. En misschien nog een ander bekend vers, of waar het eigenlijk toch ook wel een beetje om te doen is, is die oproep om eensgezind te blijven. In hoofdstuk 2 zegt Paulus, indien er dan enig beroep op u mag gedaan worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefdebetoon, één van ziel, één in streven. Alstublieft, alstublieft. Als je me één plezier wil doen, zegt Paulus, wees eensgezind. Want dat is natuurlijk de basis van de gemeente. Nu, ik ga met u lezen uit hoofdstuk 1, de verzen 12 tot en met 26. Ik zou u willen vragen nog niet uw Bijbel op te slaan. En nog, dat nog niet echt, het maakt niet uit. Maar gewoon goed luisteren. Want teksten in de oudheid die werden anders geconsumeerd, om het zo te zeggen, als wij nu doen. Wij zitten direct op te zoeken, dat is een hele goede houding. Maar mensen toen moesten eigenlijk het hebben van wat ze hoorden. Dus die tekst is ook bedoeld om gehoord te worden. Dus heel belangrijk zijn woordjes die herhaald worden. Ik wil u vragen, luister eens goed naar de tekst en probeer eens te achterhalen welk woord wordt eigenlijk meer dan één keer, hè? Natuurlijk herhaald. Misschien 2-3 keren. Goed luisteren. Ik lees uit de Nieuwe Vertaling. U moet weten, broeders en zusters, ik lees vanaf vers 12, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit. Maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt, is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt, vreugt me. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik me nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. Welk woordje komt er zo meer dan één keer voor? Verkondigen en Christus. Voilà. Eigenlijk is dat al een boodschap op zich. Het woordje inderdaad Christus. En 9 keer komt het voor. En dat is heel belangrijk, dat we dat woordje ontdekken. En eigenlijk, ja, is dat de boodschap op zich. Bij Paulus draait alles om Christus. En dat gaat hij ook in het vervolg van die brief duidelijk maken. Hij gebruikt ook vaak het woordje ik, mij, maar niet om over zijn eigen persoonlijke zaken te gaan vertellen. Nee, nee. We krijgen eigenlijk heel weinig persoonlijke informatie over Paulus' situatie. Paulus ziet alles wat hem overkomt inderdaad in het licht van Christus en het evangelie. En ik denk dat dat al de eerste les is die we moeten leren. Nu, in het gedeelte dat we gelezen hebben, blikt Paulus terug op het verleden. Dan gaat hij iets zeggen over zijn tegenwoordige toestand en zijn toekomst. Ik ga even zien dat... Ja, het is misschien klein, maar je zag heel goed Christus, Christus. Heel die tekst draait rond Christus. In vers 12 zegt hij, u moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Daarmee begint hij dit gedeelte. Dus hij koppelt even terug naar wat hem is overkomen. Ja, wat is hem allemaal overkomen op weg naar Rome? Weet we het nog? Dan zou je nog eens Handelingen moeten lezen vanaf hoofdstuk 21, heel die geschiedenis door. Ik kan het kort samenvatten. Het begint met die valse beschuldiging in Jeruzalem, dat hij Grieken de tempel had binnengebracht. En als de Romeinen op dat moment niet waren tussen beiden gekomen, was hij ter plaatse gelyncht geweest. Dat was de situatie, daarmee begon het. En dan komt er een heel gebeuren op gang. Hij wordt opgesloten in de gevangenis. Een groep Joden beramen een aanslag op Paulus. Hij blijft in de gevangenis omdat de procurator Felix eigenlijk geld wil. Hij wacht. En omdat zijn opvolger Festus de Joden ter wille wilde zijn. Hij zit er eigenlijk zonder reden. Op weg naar Italië, wat gebeurt er dan? Ja, belandt daar in een storm. En hoe lang duurt die? 14 dagen. 14. En die woedt zo hevig dat ze op een bepaald moment elke hoop op redding verloren. Je moet je dat voorstellen. Pikdonker, 14 dagen, stormweer, het is gedaan. Het schip inderdaad vergaat, maar iedereen kan zich al zwemmend of op een andere manier redden. En dan komt Paulus in Rome terecht, krijgt er een woning toegewezen met een soldaat als bewaker. En daar zit hij nu al 2 jaar. En hij schrijft dan deze brief. We spreken dan eigenlijk van 62 na Christus. Dat is ongeveer de situatie. Wanneer is hij gearresteerd? Je moet dan maar eens nakijken. Eigenlijk is hij gearresteerd in de lente van 57. Dus als je begint op te tellen, die man die heeft eigenlijk 5 jaar aan een stuk min of meer gevangen gezeten. Die energieke Paulus zit daar in die gevangenis, op zijn kamertje geboeid, vastgebonden aan zo'n Romeinse soldaat. Hoe zouden wij onze brief begonnen zijn als we naar onze familie moesten schrijven? Hoe is het met uw manneke? misschien iets, het begint hier een beetje mijn keel uit te hangen. Ik zit hier vast en die soldaat, die snurkt misschien, die drinkt en die kent alleen maar vuil moppen of iets in die stijl. Het is genoeg geweest, ik wil werk. 5 jaar. Maar veel van zijn brieven, onder andere deze, schrijft Paulus vanuit de gevangenis. Bij Paulus klinkt het inderdaad heel anders. Hij is vol goede moed en hij hoopt spoedig weer vrij te komen. En hij weet waarom is hij zo positief ingesteld. Hij weet wat mij overkomt, zegt hem. Dat draagt bij tot de verspreiding van het evangelie, de verkondiging. Dus dat maakt voor hem alles goed. En je vraagt je soms werkelijk af hoe dat Paulus zo positief kan blijven in die erbarmelijke omstandigheden. Hoe vaak moeten we bekennen als het een beetje tegen... Ik kan heel vrolijk zijn als alles meegaat en mensen vriendelijk tegen mij zijn, dan kan ik het heel vriendelijk terugdoen. Maar als het even tegen zit, en dan komt er meestal nog iets anders bij en dan komt er iemand naar mij toe en dan kan ik... Ja, even geen... Ja, dat is heel menselijk. Maar juist in die omstandigheden maken we het verschil, denk ik. In 2 Korinthe 11 geeft Paulus een beschrijving van het lijden dat hij als dienaar van Christus moest ondergaan. En we lezen daar zo gemakkelijk over, maar ik wil het toch even lezen. In 2 Korinthe 11, om ergens te laten aanvoelen vanuit welke positie die man schrijft. 2 Korinthe 11, vers 23. Wat hij heeft allemaal moeten ondergaan als dienaar van Christus. 2 Korinthe, hoofdstuk 11, vanaf vers 23. Daar zegt Paulus wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij moet zich daar ook verdedigen tegen mensen die hem niet zo goed gezind zijn. En hij zegt, ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. Dit lijkt niet meer menselijk. Maar toch lezen we, je vraagt je af hoe kan hij dat volhouden? Hij is ook een mens van vlees en bloed, hij heeft ook een lichaam zoals wij, zo 40 slagen, wat is dat, 40-1, zweepslagen, dat was op zich meestal... In elk geval dodelijk, want dat ontstak. En die man heeft het allemaal meegemaakt. Maar wat hem sterk maakt, dat lezen we ook in Handelingen. Dus op een paar momenten komt de Heer tussen beiden. In Handelingen 23, 11 lezen we en dan begrijpen we waar hij zijn kracht vandaan haalt. Want daar lees ik, die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei, houd moed. Want zoals je in Jeruzalem getuigenis van mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van mij getuigen. De Heer legt zijn hand op, Paulus. Houd goede moed. En te midden van die storm daar, in Handelingen 27 wordt die beschreven, lezen we dat Paulus zegt, jullie gaan allemaal gered worden. Waarom weet hij dat zeker? Omdat hij zegt, de afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei, wees niet bang, Paulus. Je moet voor de keizer verschijnen en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Dat is wat hem moed geeft. Op beslissende momenten bemoedigt God. En zo is het ook met ons. In onze omstandigheden, God bemoedigt ons, zodat we... Hij gaat ons niet boven vermogen verzoeken, maar gaat ons ook hulp geven op het gepaste moment. Paulus ziet alles vanuit het perspectief van Gods koninkrijk. Dat is het. Hij heeft een positieve blik. Die donkere draden, zoals men wel eens zegt, in zijn leven, zoals we gelezen hebben, die ontberingen, die pijn van die slagen, die tegenkantingen, die valse beschuldigingen, het vormt eigenlijk allemaal een mooi patroon Als we het van Gods kant bekijken. Ik weet niet, heeft er iemand van jullie thuis zo'n mooi Persisch tapijt liggen? Of een ander tapijt, een vastgeknoopt tapijt? Nee, wel. Ga eens kijken. Aan de onderkant, je kent het wellicht, ziet dat er niet... Dit ziet er nog tamelijk mooi uit, vind ik. Maar aan de onderkant is dat vaak, als je dat, met zo'n knopen en dergelijke, wel dat beeld gebruikt men wel vaak is om te zeggen... Ja, wij kijken vaak tegen die onderkant van dat tapijt aan. Dan zien we het eruit als een wirwar van garen en kleuren, kriskras in die ruwe stof gestoken. Zo'n beetje als dit. Dat is de onderkant. Wij zien niet altijd waarom moet dat gebeuren en dat. Maar God ziet de bovenkant van het tapijt met die prachtige patronen en met de kleuren die bij elkaar passen. Dus het is maar hoe we tegen de dingen aankijken. Er gebeuren dingen in ons leven die we niet kunnen plaatsen meteen. Maar later komen die dingen wel bij elkaar. En Paulus wist dat heel goed. Paulus keek naar de bovenkant van het tapijt. En op die manier kan hij zelfs in 2 Korinthe 5 spreken. We hebben het net gelezen wat hem allemaal overkomt. Hij noemt dat een geringe last. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Dus met andere woorden, wat zegt Paulus, wat mij allemaal overkomt, dat is, ja, meer biedt gesproken, peanuts. Bij die heerlijkheid die over ons zal geopenbaard worden. Wauw. Hij kijkt helemaal anders tegen de dingen aan. En als we sterven, dan vormen al die draden van ons leven uiteindelijk een mooi patroon. Een echt kunstwerk, zoals we kunnen zien, gesigneerd door God, de schepper van al wat lieflijk en mooi is. Dat is de eerste gedachte. We lezen even verder. Vanaf vers 10 laat Paulus zien welke impact zijn gevangenschap heeft op zijn omgeving. Ik lees opnieuw vers 13 tot en met 13 en 14. Het is iedereen in het Romeins hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Paulus mag dan wel in de boeien geslagen zijn, het evangelie is natuurlijk niet gebonden. En God gebruikt Paulus' gevangenschap, zien we hier, om het evangelie tot in het praetorium te krijgen. En het praetorium, dat is het keizerlijk hof, als het ware. Want Paulus werd bewaakt door leden van die keizerlijke garde, die elkaar zo om de 4 uur aflosten. En Paulus gebruikt natuurlijk die gelegenheid ook om aan die mensen het evangelie te verkondigen. Ja, ze konden moeilijk anders moesten luisteren, want ze zaten elkaar vast. Dus die moest wel luisteren. En ongetwijfeld kwamen er ook heel wat gasten op bezoek. Dus ze wisten heel goed waarom Paulus gevangen zit. Paulus zit gevangen omdat hij een volgeling is van Jezus. En eigenlijk wat hier gebeurt is onvoorstelbaar. Als we ons die situatie proberen voor te stellen. Het evangelie bereikt uiteindelijk de keizer. Dat begint vanuit Jeruzalem. En het bereikt uiteindelijk de hoofdstad van het Romeinse imperium, Rome. En het komt zelfs tot aan het keizerlijk hof. En wie is op dat moment keizer? Dat is een lieve... Nee, lieve mag niet. Dat is Nero. Die is keizer op dat moment. Wat weten we nog van die Nero? We zitten in 62 na Christus. Nu moet ik even... Ja, ik kan ook niet wegstappen dat ik een beetje... Die brand van Rome. En wanneer? Wauw. Sterk, ja. 64. Dus als we dat zijn die christenen die vol overtuiging het evangelie verkondigen. Wat gaat er met die christenen gebeuren? Twee jaar later, als we Tacitus die beschrijving er even bij nemen, dan gaat hij zeggen, diezelfde christenen gaan allemaal opgepakt worden. Die gaan op een bepaald moment, wat zegt Tacitus, in dierenhuiden gewikkeld worden en men laat daar de honden op los. Wop, wop, wop. En diezelfde christenen worden, als het 's nachts donker is, gekruisigd, met pek ingesmeerd en die dienen als lantaarnpalen om de hof van Nero te verlichten. Dat gebeurt met die christenen die nu zo vol vrijmoedigheid het evangelie verkondigen. Dus dat diezelfde christenen die inderdaad hier van wie gezegd wordt dat ze dat vertrouwen in de Heer hadden gekregen, die gaan de marteldood sterven. Maar je zou kunnen zeggen, ja, waarom moet dat gebeuren? Het lijden van Paulus en de broeders en zusters in Rome is echter niet zinloos gebleken. Waarom niet? Omdat Paulus op geen enkel moment toegaf aan zelfmedelijden. En omdat hij ook in die moeilijke omstandigheden van Christus bleef getuigen. Want hij wist wie de echte heerser was. Hij wist, Nero is niet de echte heerser. Elke keer als het evangelie werd verkondigd in het keizerrijk van toen, het evangelie, dat wilde eigenlijk zeggen, als mensen vertellen het evangelie, dan wilden ze zeggen, daar is een nieuwe keizer aangetreden. De nieuwe keizer. Dus wat Paulus eigenlijk moet doen, is vertellen, ja, er is inderdaad een nieuwe keizer, er is een nieuwe koning, we hebben ervan gezongen, dat is die koning van Israël. Dat is de koning niet alleen van Israël, maar van de hele wereld. En dat is staatsgevaarlijk. Als ze Paulus in de problemen willen brengen, zeggen ze, hey, die Paulus, weet je wat hij doet? Die verkondigt dat er een nieuwe keizer is, een nieuwe koning, Jezus. Wat? Weg ermee, staatsgevaarlijk. Voel me een klein beetje aan. Wel, aan de voeten van Nero wordt verkondigd dat hij niet uiteindelijk de macht heeft, maar dat de macht bij Jezus ligt. Christus regeert, we zingen het. Geloven we het? Geloven we dat zeker? Hij heerst nu al vanuit de hemel, straks zichtbaar voor de hele wereld. Dat is wat wij geloven. Dat is het thema van het evangelie. En dat maakt hem ook sterk. Maar dat laat ook iets aanvoelen hoe bedreigend. Eigenlijk kwam hij met een onmogelijke boodschap. Een Joodse Messias, gekruisigd door de Romeinen, is de heerser van de wereld. Dat is een onmogelijke boodschap. Een dwaasheid voor de Grieken, een aanstoot voor de Joden. En daarmee gaat hij de wereld in. En het is nu niet anders dan toen. Ik lees verder vanaf vers 15. Voelen we iets van een verdeelde gemeente? Want dat is eigenlijk eigenaardig wat hier staat. Sommigen zeggen hem, verkondigen Christus weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen, maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuiver bedoeling, om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet er het eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt, verheugt me. Toch een beetje versen die tot nadenken stemmen, want wie moeten we ons hierbij voorstellen? Het zijn christenen die verkondigen Christus, maar toch doen ze het niet met oprechte motieven. Huh? Blijkbaar is er een duidelijk pro- en contra-Paulus-kamp. Dat zien we ook al in de Galatenbrief. In de gemeente zijn we bezig met de studie van de Galaten en dan zie je hoe Paulus zich daar verdedigt tegen wat hij noemt valse broeders. Die zijn er ook, dat zijn geen christenen. Dat zijn alleen mensen die Christus met hun lippen belijden, maar in hun hart zijn ze Joods gebleven. En daar spreekt Paulus in het begin van die brief een anathema over uit. Een vloek. Er is maar één evangelie. Voor Jood en Griek. Dat zijn valse broeders. In Romeinen heeft hij het ook over zwakke broeders. Dat zijn oprechte christenen natuurlijk, maar van wie het geweten nog zwak is. En dan vraagt Paulus om hen te aanvaarden en lief te hebben. Nu treffen we hier nog een derde categorie broeders aan die weliswaar Christus verkondigen, maar met onzuivere bedoelingen. Blijkbaar willen ze zich een beetje promoten ten koste van Paulus. Blijkbaar vinden ze Paulus, die in de gevangenis zit, die zit al 5 jaar vast, die Paulus, die is in ongenade gevallen. Dat is niet meer het instrument van God, anders zou hij toch niet gevangen zitten. Een soort triomfalistische visie van het evangelie, of wat moeten we ons daarbij voorstellen? En ze schamen zich blijkbaar een klein beetje voor die Paulus. Kijk eens, is dat nu degene die God wil gebruiken om de wereld te bereiken? Nee, wij gaan dat eens vertellen. Het lijkt iets in die stijl te zijn. Het moet Paulus pijn gedaan hebben. Dat doet pijn. Hij zegt het, ik heb te lijden van... Dat doet pijn, dat weten we sowieso. Maar het siert hem dat hij daar niet over uitweidt. Zijn reputatie of persoonlijke gevoelens blijven altijd ondergeschikt aan de prediking en het verspreiden van het evangelie. Wat telt, zegt hij, is dat Christus verkondigd wordt. En dan kan Paulus heel veel verdragen, zolang Christus maar verkondigd wordt. En dat is de vraag. in onze beoordeling ook over andere christenen, ook al onze activiteiten, telt uiteindelijk maar één overweging. Verkondigen ze Christus? Wordt Christus groot gemaakt? Dat is het uiteindelijke criterium. Ik lees die laatste verse ook nog eens, vanaf vers 18b. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik me nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. Prachtige versen, maar toch stemt opnieuw tot nadenken. Paulus is ondanks al die tegenstand en al die moeilijkheden vol vreugde, omdat hij weet, staat er, dat het tot zijn redding zal leiden. Nu, dat is een citaat uit het Oude Testament. Met name uit Job. Het zal, als je een Bijbel hebt met verwijzingen, zou je dat kunnen terugvinden. Anders kun je dat niet weten, natuurlijk. Maar het komt letterlijk uit die Griekse vertaling van het Oude Testament. Het zal tot mijn redding leiden, dat zegt Job op een bepaald moment. En dan past het natuurlijk heel mooi in die context. Want wat was er met Job aan de hand? Die werd op een bepaald moment beschuldigd door zijn vrienden. En wat was het probleem? Zeggen ze, Job, je zit in de problemen. Waarom zit je in de problemen? Omdat er in je leven iets is dat niet in orde is. Er is ergens een verborgen zonde, Job. Dat kan niet anders. Anders zou God u wel... Wel, dat lijkt heel sterk op de situatie van Paulus. Men wil eigenlijk aantonen, Paulus, je zit in de gevangenis. Waarom? Omdat er iets in je leven is dat niet klopt. En dan zegt hem, nee. Het zal... En dan zegt Job, nee, ik weet heel zeker, zegt Job... Dat God mij in het gelijk zal stellen. Zo ook Paulus. Hij weet dat zijn geweten zuiver is en dat God hem voor zijn troon in het gelijk zal stellen. En niet alleen voor het goddelijk tribunaal. Hij zegt, en ik heb ook hele goede moed, dat ik zal vrijgesproken worden voor het keizerlijk tribunaal. Dat ik ook zal vrijgesproken worden. Wat ook effectief gebeurt. Maar eigenlijk zijn dat bijzondere verzen. Waarom is Paulus zo zeker van zijn stuk dat het goed met hem gaat aflopen? Zijn wij daar zo zeker van? Gaat het met ons goed aflopen? Of ja, tuurlijk gaat het met ons goed aflopen. En Paulus zegt 5 redenen waarom het goed met hem gaat aflopen. Waarom is hij zo zeker van zijn stuk? Wel, ik heb ze nog eens opgelijst. Hij zegt... En dat is goed om te weten. Hij weet heel zeker, het gaat goed mee aflopen, want jullie bidden voor mij. Het gebed van broeders en zusters is onontbeerlijk. De hulp van de Geest van Christus, door de Heilige Geest, ga ik ook gesterkt worden. Ik heb een zuiver geweten. Ik hoef me nergens voor te schamen. En mijn verlangen is het om in alles Christus te eren en ik ben niet bang om te sterven. Dat zijn de 5 factoren die maken dat je zeker kunt zijn en verzekerd dat het goed met ons gaat aflopen. Die 5 factoren die maken ons eigenlijk onwankelbaar. Dat wil niet zeggen dat we geen verdriet zullen meemaken. Dat is iets anders, maar het maakt wel onze zekerheid uit. Nu, die volgende verzen laten toch ook wel iets voelen van de innerlijke strijd die Paulus... beheerst bij de gedachte aan zijn toekomst. Want het bleef nog altijd een reële mogelijkheid dat hij inderdaad binnen enkele dagen, weken, kop eraf. Kon altijd. Daar ging men vlotjes mee om in die tijd. Maar dan zegt hij in vers 21, die laatste verse, want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar 2 kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. Het is alsof Paulus hier afwikt 2 opties. Wat zijn zijn opties? Leven, in leven blijven of sterven. En het is alle twee goed, zegt hij. Wat zou hij het liefste kiezen? Ja, dat is de keuze. Voor hem is het heel duidelijk. Als het van mij persoonlijk afhing, zegt hij, liever vandaag nog bij de Heer dan morgen. Dat is het allerbeste. Dat is mijn keuze, mijn persoonlijke keuze. Maar opnieuw wil hij die keuze ondergeschikt maken. Maar misschien is het beter voor jullie dat ik nog even blijf, zegt hij. Maar als het van mij afhangt, mag het vandaag al gedaan zijn. Denk mij daar ook zo over? Ik heb die vraag bij ons in de gemeentes gesteld, van wie wil er leven? En dat gingen vooral vingers van jonge mensen zo omhoog, van ik wil toch nog even... En ik vroeg ook, wie wil er sterven? En dan zagen we toch ook vingers, ook van oudere mensen. Want hoe ouder je wordt, hoe beter je de relativiteit van dit leven begint in te zien. Dat het eigenlijk allemaal niet zo geweldig veel voorstelt als we ons misschien hadden gedacht, moet oppassen voor die jonge mensen daar, die nog een heel leven voor zich hebben. Maar na verloop van tijd besef je inderdaad, dit leven is in vergelijking met wat er gaat komen, ja, natuurlijk niet zo heel veel. En Paulus beseft het. Hij zegt, mijn leven... In leven bij is vruchtbaar zijn, vruchtbaar werk leveren voor de gemeente. Maar sterven is voor hem het beste. En pas op, Paulus zegt dit niet in een, zou je kunnen zeggen, depressieve bui. Van, het mag nu allemaal, zoals Elia op een moment zegt, ja, zegt, het is genoeg geweest. Dat hebben we allemaal wel eens. Moment dat we zeggen, nu mag het voor mij gedaan zijn. Nee, hij overweegt heel bewust die keuze. Het beste is vandaag bij de Heer te zijn. Mensen... Zeker en vast, zeker weten. Maar in leven blijven, zegt hij, ja, dat is vruchtbaar werk te kunnen doen voor Christus. Want Paulus staat te popelen als het ware om zijn werk als dienaar van Christus weer op te pakken. Hij weet één ding, Christus heeft alle touwtjes van zijn leven in handen. Het leven is met Christus sterven winst. Wauw. Het maakt Paulus inderdaad tot een geweldig geloofsvoorbeeld. Iemand die met recht en reden kan zeggen... Volg mij na zoals ik Christus navolg. Wil dat dan zeggen dat Paulus altijd gezongen heeft in de gevangenis? Dat denk ik ook niet. Op een andere plaats schrijft hij dat hij een beetje terneergeslagen is en bedrukt is en dat de tranen hem in de ogen stonden. Schrijft hij ook. Hij is een mens van vlees en bloed. Maar toch die blik gericht houden op Christus. En ik hoop dat dat vanmorgen een beetje blijft hangen. Dat we ons... Focus op Christus, want dat is ook het gevecht in de gemeente. Onze focus op Christus houden. Er zijn zoveel dingen die op ons afkomen, maar we moeten onze blik gericht houden op hem. De tegenstander heeft een dubbele tactiek. In de eerste plaats gaat hij verhinderen dat mensen hier binnenkomen. Hij maakt mensen blind voor het licht van het evangelie, dat weten we. Maar als hij daar niet in slaagt, gaat hij vervolgens proberen wat in 2 Korinthe staat. Mensen... aftrekken van die eenvoudige toewijding aan Christus. Met veel dingen bezig zijn, behalve waar het op aankomt. Zoals we gelezen hebben bij Paulus, die focus op Christus. Verkondigen we Christus in onze gemeente. Dat is het gevecht ook wel. Het betekent wel dat Paulus, ondanks alle moeilijkheden, ervan overtuigd is dat niets... ons kan scheiden van de liefde van Christus. En dat verwoordt hij prachtig, en daar wil ik mee afsluiten, in hoofdstuk 8 van die brief aan de Romeinen. Ik lees vanaf vers 35. Wij horen bij Christus. En Christus houdt van ons. Niks kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd, ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Amen.